Het voor vandaag aangekondigde onderwerp is de tabernakel. En ik weet niet wat u zich er precies bij voorstelt. Ik merk soms wel eens dat sommigen nog nooit zich een voorstelling van het ding hebben kunnen maken. Anderen wellicht wel. Voor de aardigheid hebben we in de hal een maquette, een model van de tabernakel neergezet, zodat u daar gemakkelijk een overzicht kunt krijgen. Maar de tabernakel, ook wel genaamd de tent overigens, de tent der samenkomst. De tabernakel vinden wij uitgebreid beschreven, ik mag wel zeggen zeer uitgebreid en zelfs op meerdere plaatsen in het Oude Testament. Het maakte onderdeel uit van de voorschriften van de wet. En de tabernakel fungeerde als tempel, ik zeg altijd een portable tempel, want dat woord kent iedereen. Een tempel die meegenomen kon worden, die gedemonteerd kon worden en in onderdelen getransporteerd kon worden, want het ding werd al gemaakt direct na de uittocht uit Egypte en de wetgeving. Zodat wij ons gewoonlijk de tabernakel voorstellen als opgesteld in de woestijn en meegesleept, denk ik wel eens, want goud weegt nogal wat, meegenomen in de woestijn naar het beloofde land. En in het beloofde land had hij min of meer vaste opstelling bij gelegenheid. Totdat de tabernakel vervangen werd door de definitieve tempel, de tempel van Salomo. Nadat David, de vader van Salomo, eerst Jebus veroverd had en de stad vervolgens Jeruzalem noemde. Daarna bouwde zijn zoon Salomo de grote tempel in Jeruzalem en zo is het daarna gebleven. Waar de tabernakel precies gebleven is daarna, of waar de onderdelen gebleven zijn, weten wij niet. En het doet nou ook verder weinig te zaken. De aardigheid is dat het niet alleen maar gewoon maar een soort huis was, een tijdelijke woning waarin de Heer zou wonen, want dat was de Bijbelse gedachte, dat de Heer erin zou wonen namelijk. Al moet gezegd worden dat iemand als Salomo, die later de definitieve tempel bouwde, die zei bij de inwijding van de tempel dat God daar toch niet woonde. Hij zei, God woont niet in tempelen met handen gemaakt en dus ook niet in een tent. Hij zei, de hemelen kunnen hem nauwelijks bevatten. Maar goed, het is wel aardig, zo'n uitspraak, want het betekent automatisch dat het slechts een zinnenbeeldige en typologische functie had. En daar gaat het ons ook in de eerste plaats om. Nu is het zo dat we kunnen ons uitgebreid bezighouden met de details van de tabernakel. Daar was ik vandaag niet van plan. Dat had u misschien wel gedacht, maar daar was ik vandaag niet van plan. Waarschijnlijk doen we dat over 2 maanden. Dat was de bedoeling. Maar ik wilde eerst met u stilstaan bij de algemene betekenis van de tabernakel. Want de aardigheid is dat die gedetailleerde betekenis door de Bijbel niet gegeven wordt. Wel de gedetailleerde voorschriften omtrent de bouw, samenstelling ervan, maar niet de betekenis. Maar er wordt wel een algemene betekenis aan de tabernakel toegeschreven. En die is ongetwijfeld van het grootste belang. Dat wil zeggen van groter belang dan alle kleinere dingen waarbij wij aan ons eigen, aan onszelf worden overgelaten voor wat de betekenis betreft. Maar het lijkt me ook duidelijk dat het heel moeilijk is om de betekenis van de onderdelen vast te stellen als men niet de algemene lijn, de algemene betekenis ervan kent. De aardigheid is dat de algemene betekenis van de tabernakel wel degelijk in de Bijbel gegeven wordt, met een verwijzing bovendien naar het idee dat ook de details in zichzelf zulke toepassingen kennen, al worden ze dan in de Bijbel niet uitgelegd, maar wel genoemd. En daarom heb ik voor mij liggen de Hebreeënbrief. Want dat is de enige schriftplaats waarin wij enige verklaringen vinden. En ik begin dan maar met een algemene inleiding tot die brief. De Hebreeënbrief, en dat staat in alle handboeken, zeg ik altijd. De Hebreeënbrief leert ons dat wij als gelovigen levend na de opstanding van Christus en zelfs door de opstanding van Christus niet meer leven onder de wet, onder de wetregels geboden, de inzettingen van het oude verbond. Kortom, alle religieuze inzettingen die we in de Mosaïsche wetgeving vinden. Maar in tegendeel dat wij geplaatst zijn onder het nieuwe verbond, waarvan het oude een voorafschaduwing was. De strekking van de uiteenzetting is inderdaad dat waar het nieuwe gekomen is, het oude voorbij gegaan is. Of nog sterker, dat waar het nieuwe gekomen is, wij verlost zijn van het oude. Want in ieder geval wordt achteraf vastgesteld dat het oude verbond der wet, de Mosaïsche wetgeving, in de praktijk een juk was dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus in Handelingen 15. En op andere plaatsen, inclusief de Hebreeënbrief, wordt gezegd dat het leven onder de wet, en dus het leven onder deze voorschriften, beschouwd moet worden als slavernij, omdat het dat in de praktijk is. Het ontneemt de mensen vrijheid. Immers de wet houdt zich bezig met niet alleen specifiek religieuze of rituele voorschriften, maar houdt zich bezig met het leven van alle dag. En met vele details van het leven, waarmee dus vastgesteld wordt dat als een mens daaraan moet voldoen, heeft hij in de praktijk geen vrijheid van handelen meer over. In de praktijk wordt het leven dan meer een dwangneurose dan een staan in de vrijheid. En wat het Nieuwe Testament ons leert, is dat religieuze voorschriften ook weinig zin hebben. Een mens kan ze niet dragen, raakt door in slavernij, raakt door gefrustreerd, gebonden en bezwijkt daaronder. En dat is ook wat wij tot in onze dagen kunnen vaststellen van degenen die serieus onder de wet of een wet, religieus in de eerste plaats, leven. Dat geldt voor Joden zowel als christenen. Dat schrijf ik voor de gelegenheid dan altijd met een kleine c, overigens. Dan mag je nog blij zijn, broeder, want de c is dikwijls gewoon verdwenen. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Waar het om gaat, populair gezegd, is wij leven niet meer onder de wet. Ik voeg er meteen aan toe dat de traditionele verklaring, een tamelijk orthodoxe verklaring van zowel Hebreeën als Galaten, precies hetzelfde zegt als wat ik nu zeg, namelijk wij leven niet meer onder de wet, maar meestal beperkt men het begrip wet dan tot slechts de rituele wet, want die term heeft men voor dat doel uitgevonden. Zo van, die riten hoeven wij niet meer te vervullen, die kwestie van die offeranden en die wassingen enzovoort, dat hoeft niet meer, maar we moeten wel de Sabbat houden, al heeft men die vervangen door de zondag. En nog steeds geldt, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tot uw naaste, want het is toch duidelijk dat we ons daaraan zouden houden, dus leven wij daar nog onder. En dat is de verkeerde conclusie. Het mag dan duidelijk zijn dat we ons daaraan zouden houden, maar wij leven er niet onder. Ik kan het ook niet helpen, ik heb het niet bedacht, zo staat het namelijk in de Bijbel. En als de Bijbel spreekt over dat wij verlost zijn van de wet, gaat het maar niet over de zogenaamde rituele wet, of de ceremoniële wet noemt men het ook wel, maar het gaat over heel de wet, uiteraard. Het is één ding, dat kan trouwens niet missen, want mijn Bijbel zegt dat als je één deel van één artikel van de wet overtreedt, ben je een overtreder van de hele wet, dus het is alles of niks. Nou goed. Maar Hebreeën leert ons niet alleen dat wij daarvan verlost zijn, want dat is de negatieve boodschap. Zo van, daar leven wij niet onder. Men komt daarna namelijk altijd terecht bij de vraag, maar hoe leven wij dan wel? Hoe zouden wij dan leven? Precies, wij zouden leven onder het nieuwe verbond. En daar waar het nieuwe verbond ons uiteengezet wordt, daar houdt het automatisch in dat wij dus bevrijd, verlost zijn van, zelfs gestorven zijn voor, het oude verbond. Dat is ook het probleem in verband met deze Bijbelse leer. Men struikelt over dat er staat, wij zijn verlost van de wet, maar men kent het alternatief niet. En als men het alternatief niet kent, ja, dan blijf je dus gewoon waar je al was. Als u begrijpt wat ik bedoel. En om nou heel snel te zeggen, ja, als je in het heilige bent, en dan kun je wel horen dat je ervan verlost bent en eruit moet gaan, maar als je niet weet dat daarnaast het heilige der heilige is, kun je daar ook niet ingaan. Daar hebben we het dus eigenlijk over. En dat is wat de apostel Paulus, denk ik, hier in de Hebreeënbrief ook inderdaad uiteenzet. En ik neem een draad op, even zo losjes in Hebreeën hoofdstuk 8... waar de man niet alleen de voorgaande 7 hoofdstukken, maar eigenlijk de hele brief samenvat en zegt: de hoofdsom, de samenvatting, de optelling, dus de hoofdsom, als je het alles bij elkaar neemt, de hoofdsom der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. En dat is van belang omdat men onder de wet slechts een hoge priester heeft op aarde. En die is dat is de hoge priester die eenmaal per jaar op de grote verzoendag, Leviticus 16, ingaat in de tabernakel, dan wel in de tempel in latere dagen, om verzoening te doen voor de zonden des volks. Maar wat uiteengezet wordt is niet alleen dat wij zo'n hoge priester niet hebben, maar dat wij hebben iemand die daar het antitype van is, om klassieke termen te gebruiken. Dat wil zeggen, in het Oude Testament had men een hoge priester en die had één specifieke bediening, begrijp je me goed, die had een algemene bediening en was hoofd van de dienst in de tabernakel, in de tempel en van heel het priesterschap. Hij was de opperpriester, de hoge priester, de grote priester, of hoe je maar genoemd mag worden. Hij was hoofd van dienst, zeg ik altijd. Maar één ding moest hij zelf doen en dat was eenmaal per jaar met bloed en niet zonder bloed ingaan in het heilige der heiligen van de tabernakel. Daar hebben we straks over. Maar wat de apostel hier uiteenzet is: zo'n hoge priester hebben wij niet meer, maar wij hebben een hoge priester die ingegaan is in het heiligdom. Alleen dat is niet de tabernakel of de tempel die hier op aarde met handen gebouwd is, maar het is populair gezegd de hemel zelf. Hij is, vers 2, een bedienaar des heiligdoms. Hij bedient het heiligdom. Voor zover het dienst gedaan werd in het heiligdom, de tabernakel of de tempel, was hij het hoofd van die dienst. Hij is een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heere heeft opgericht en niet de mens. Waarmee gezegd wordt dat tabernakel en tempel door mensen waren opgericht en dat was ook zo. Ik vind het altijd nog een beetje vermakelijk dat, ook al hebben we nog zoveel details over hoe de tabernakel en later de tempel gebouwd waren, het stelt ons niet in staat, al die gegevens stellen ons niet in staat om het na te bouwen. Daar komt meer voor kijken namelijk. Het is dus altijd onvolledig enzovoorts. Het is gebrekkig en dat is ongetwijfeld ook de bedoeling ervan. Maar hier gaat het om het tabernakel welke de Heer heeft opgericht. Dus een nieuwtestamentische tabernakel of tempel. En die heeft verschillende toepassingen. En daar hebben we het nog over. Want iedere hoge priester wordt gesteld om gaven een slachtoffer te offeren. Waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Met andere woorden, onder het Oude Testament werd geofferd, maar onder het Nieuwe Testament ook. En waar de offers onder het Oude Testament gebracht werden persoonlijk door de hoge priester, dan wel, ze werden gebracht onder leiding van de hoge priester, officieel. Zo wordt ook het nieuwtestamentische offer gebracht door de hoge priester, dan wel onder leiding van de hoge priester. Hebben jullie? U hoeft nou niet te weten wat nou dat offer betekent. Het gaat gewoon even om de vergelijking, zonder enige belasting daarvan. Het idee is, onder het oude verbond werd geofferd, maar onder het nieuwe verbond, en dat is pas na de opstanding van Christus, wordt er ook geofferd. Alleen niet op diezelfde letterlijke wijze. Want hoe dan ook, ik lees maar even 10 vers 1, dan moet ik één bladzijde omslaan. Daar staat: want de wet en al wat erbij hoort, en met de focus op de tabernakeldienst hier, want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, en onder toekomende goederen te verstaan de goederen, de zaken, de dingen die deel uitmaken van het nieuwe verbond. En begrijp je me goed, die toekomende goederen die zijn dus inmiddels al een jaartje of 2000 actueel, toekomend gezien vanuit de Oud-Testamentische tijd uiteraard. De wet heeft een schaduw en dus de contouren, de omtrekken van de toekomende goederen. Maar de wet heeft niet het ding, het beeld zelf der zaken. De wet is wel een beeld in de zin van een voorbeeld, een voorafschaduwing, maar dit is een ander woord vertaald met beeld. Dit woord beeld is gewoon het tastbare ding. En de wet heeft niet het tastbare ding zelf, heeft alleen de schaduw daarvan. En genadig genoeg, wij denken meestal verkeerd om in deze dingen. Wij denken aan een letterlijke tabernakel of tempel in oudtestamentische tijd. En daarna aan de overdrachtelijke betekenis daarvan, wat vage, tamelijk ongrijpbare toepassingen van in nieuwtestamentische tijd. De Bijbel zegt het andersom. Die zegt de reële dingen, het ding zelf, het beeld zelf, het tamelijk tastbare zelf, dat zijn de zaken van het nieuwe verbond. En de tabernakel en tempel zijn slechts een maquette daarvan. Een uitbeelding daarvan, heb je dat? En niet andersom. Eigenlijk zou je dus moeten zeggen, dat kan niet volgens het Nederlands, maar eigenlijk zou je moeten zeggen, de tabernakel en de tempel waren abstract. En dat waar ze de uitbeelding van waren, het nieuwe verbond enzovoort, waaronder wij leven, de troon der genade enzovoort. De gemeente als tempel, dat is concreet. We moeten gewoon leren dat het zo eigenlijk is. Dat het andersom is. Want ik zeg nog wel, er staat in de hal hier een maquette van de tabernakel. Maar het hele punt is dat de tabernakel zelf, de echte uit het verleden, zowel als de tempel, dat waren eigenlijk maquettes. Modellen van de realiteit. Dat was niet de realiteit. De realiteit is waaronder wij nu leven. Zie? En dus staat er ook, want de wet heeft een schaduw der toekomende goederen en niet het ding zelf. Niet het beeld zelf der zaken. En waar dat zo is, kan die wet met die offers die jaar in jaar uit geduriglijk geofferd werden, niet doen wat het doen moest. Namelijk de mens heiligen of reinigen. Want dat is wat er staat in Hebreeën 10 vers 1 en 2. Daar wordt ook een pracht van argument voor gegeven waar niemand tegenop kan. Er staat, kijk, als het mogelijk zou geweest zijn dat door de dienst in de tabernakel, dan wel de dienst op Grote Verzoendag in de tabernakel, als het mogelijk zou geweest zijn dat een mens daardoor werkelijk gereinigd zou worden van zonden in het algemeen, want zo wordt het beschreven, dat het dat zou doen, maar als het werkelijk gekund had, zou dat meteen de laatste keer geweest zijn dat die dienst in de tabernakel gepleegd werd. Want als zonden eenmaal zijn weggedaan, hoeft dat niet opnieuw te gebeuren. En dat staat er. Zie? En het simpele feit dat het jaar in jaar uit herhaald werd, of zo je wilt, nog iets moeilijker. Het simpele feit dat het jaar in jaar uit herhaald moest worden, volgens de voorschriften van de wet, impliceert dat het dus niet werkte. Dus het jaar in, jaar uit leven onder de wet demonstreert dat de wet niet kan doen wat hij doen moet. En als het dan toch niet werkt, kun je er net zo goed meteen mee ophouden. En op de zijlijn zeg ik dan, en er zijn heel wat Israëlieten geweest die dat ook inderdaad zich gerealiseerd hebben. En die zijn, zeg ik altijd, links uit de flank verdwenen. En hebben zich aan de wet onttrokken. En dat was zo dom nog niet. Je kunt er toch niet door behouden worden en het geeft je niet een beter leven. Dus wat wil je nog meer? Wet is een vloek, zegt de Bijbel. Schiet niks op, dat brengt je niet tot God en zo verder. Het is slechts de uitbeelding van hoe men tot God zou naderen, maar dat is wat in deze hoofdstukken ook uiteengezet wordt. Maar ik lees weer even verder. In Hebreeën 8... waar ik dus het laatst las, vers 3, waar staat dat zoals de oud-testamentische hoge priester offerde, zo offert ook de nieuw-testamentische hoge priester, Christus, en wordt er ook onder zijn leiding door anderen geofferd. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen, want Christus is onze hoge priester en dat maakt ons tot priesters en dus is het idee dat ook wij iets zouden offeren, Niet alleen hij, maar ook wij. En bij nader inzien offeren wij hetzelfde als wat hij offert, namelijk ons lichaam. Daar ben ik niet mee uitgepraat, dat begrijpt u. Maar het is in de grond heel simpel. Hij offerde zijn lichaam, de Hebreeënbrief zegt dat ook, met name Hebreeën 10 vervolgens. Maar ook van ons wordt gezegd dat wij onze lichamen, nadat wij tot geloof zijn gekomen en zijn wedergeboren, dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En daaruit bestaat onze priesterlijke dienst onder het nieuwe verbond. Wij offeren geen dieren, wij offeren onszelf. Nou goed, we hebben het er misschien nog over, want ik probeer toch deze lijn van de schrift vast te houden. Daar staat vers 4, want indien hij, Christus, op aarde ware, stel dat hij op aarde was, zo zou hij zelfs geen priester zijn. Dat stond in hoofdstuk 7 ook al. Dezezelfde bladzijde in mijn Bijbel althans. De Heer Jezus was, toen hij op aarde was, geen priester. Er staat ook bij waarom niet. Er staat in vers 14 van hoofdstuk 7. Want het is openbaar, dat wil zeggen het is algemeen bekend, dat onze Heer uit Juda, uit de stam van Juda, gesproten is. Hij was namelijk één spruit uit het huis van David. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is over, vertaald met op, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Want priesterschap werd hooguit gegeven aan de stam van Levi. En meer in het bijzonder uit de familie van Aaron binnen de stam van Levi. Maar de Heer Jezus was op geen manier uit de stam van Levi. En hij was dus geen priester. Het is van allergrootste belang om dit soort dingen te zien. Ik ga er nu snel overheen weliswaar, maar ze zijn hoogst elementair. Namelijk, wat de Heer Jezus op aarde ook deed, hij was geen priester en hij verrichtte dus geen priesterlijk werk. Op geen enkele manier. Dat kon niet eens. En dat is wat hier dus meerdere keren ook gezegd werd en wordt. En met grote nadruk zeg ik er dan maar bij, voor alle duidelijkheid, dat toen hij leed en stierf aan het kruis van Golgotha, deed hij weliswaar een werk in dienst van God en in zijn opdracht. Dat is allemaal tot je dienst, prima, maar dat was niet een priesterlijk werk. Bovendien staat nergens in de Bijbel dat een priester voor het volk zou moeten sterven of iets dergelijks. Er staat wel het tegenovergestelde. Namelijk dat zij door de dood verhinderd werden te blijven. De priesters, dat is ook hoofdstuk 7 van Hebreeën, vers 23. Waar staat, genen zijn wel vele priesters geworden, onder het oude verbond namelijk. Maar er waren vele priesters, in de zin van hoge priesters, achtereenvolgens. Maar dat was omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Implicerend dat eigenlijk een priester dus altijd zou moeten leven en blijven leven. Zie? Waarmee maar in ieder geval gezegd wil zijn dat het sterven van een priester niet van Gods wegen was voorgeschreven. Laat staan dat men daardoor verlost zou kunnen worden of zonden van een volk zouden kunnen worden weggenomen. Dat is volstrekte onzin. De Bijbel zegt nee, een priester moet juist leven. Maar helaas, het Oud-Testamentische priesterschap en de hele dienst was zwak en werd beheerst door de dood. En ook de hoge priester werd daardoor beheerst. Hij stierf dus en moest steeds opnieuw vervangen worden. Maar aan die vervanging is een einde gekomen toen de Heer Jezus opstond en gesteld werd tot hoge priester van het nieuwe verbond, ter vervanging van het oude verbond. En die hoge priester, die sterft nooit meer. Die wordt dus niet door de dood verhinderd te blijven. En daarom kan hij volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Dat is vers 25 van Hebreeën 7. Nou goed, terug naar Hebreeën 8, vers 4. Indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn, die naar de wet gaven offeren. Dat was niet de Heer Jezus, maar het waren gewoon de Levitische priesters, ook in de dagen van de Heer Jezus. Maar die priesters, over hen staat in vers 5, welke het voorbeeld en de schaduw, Dat is twee keer hetzelfde. Die het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Zij dienden de typen, voorbeeld. Zij dienden de typen slechts, maar niet de werkelijkheid. Want de werkelijkheid bestaat uit hemelse dingen. Maar de oudtestamentische priesters bedienden slechts het voorbeeld, de schaduw. Ze deden dienst in de maquette. Maar niet in de werkelijkheid, en daar gaat het om. Welke het voorbeeld en de schaduw door hemelse dingen dienen. Gelijk Mozes, en dat is ook een belangrijke uitspraak die dikwijls over het hoofd gezien wordt. Gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou, dat wil zeggen bouwen en voltooien. Want zie, zegt hij, dat zei hij, God namelijk, tot Mozes. Want zie dat gij het alles, namelijk heel de tabernakel, en dan inderdaad heel de tabernakel, dat wil zeggen niet alleen het bouwwerk, maar ook de dienst daarin, want het hoorde er allemaal bij, inclusief de instelling van de levieten, de priesters en wat er allemaal bij hoorde. Zie dat gij het alles maakt naar de afbeelding, maar dat is het origineel, die afbeelding. In het Nederlands misschien niet, in het Grieks in elk geval wel en binnen de zinsbouw ook. Zie dat gij het alles maakt in overeenstemming met het beeld, de voorstelling die u op de berg, maar dat was eigenlijk de hemel, getoond is. Met andere woorden, Mozes kreeg op die berg het een en ander te zien. En na dat voorbeeld, helaas staat hier afbeelding, maar vooruit. Maar na dat voorbeeld zou hij de tabernakel bouwen en inrichten. En waar wij gewend zijn aan de maquettes van de tabernakel, hebben wij gewoonlijk het idee, heb ik gemerkt, dat Mozes op de berg een maquette van de tabernakel gezien heeft. En dat de Heer toen tegen hem zei, nou hier zie je het dan in het klein, maar zo moet je het als je straks beneden bent in het groot nabouwen. Velen denken dat. En dat is niet zo. Wat Mozes gezien heeft, en dat blijkt ook uit dit schriftgedeelte, is niet een maquette van de tabernakel. Hij heeft de ware tabernakel gezien. En daarna zei de Heer tegen hem, en dan moet je een maquette van maken zodra je beneden bent weer. Heb je dat? Maar wat zag hij op die berg, dan wel in de hemel? Wel, dat is heel eenvoudig, wat hij zag waren hemelse dingen. En hij zag niet een tabernakel, u weet wel, een tabernakel van, even kijken of dat een beetje op schaal kan tekenen. Zo van 100 meter lang, 100, ik zeg meter, maar het zijn ellen, maar goed, hè? 100 meter lang, 50 meter breed, en de andere kant is ook weer 100 meter lang, en daar hier aan de oostzijde, want dit is de oostzijde, de deur, en dan het hele ding, ik heb er weer niet netjes op schaal, maar vooruit, en dan het heiligdom ingedeeld in een ruimte van 10 bij 10, L, en de andere ruimte van 10 bij 20, L, enzovoorts. Dat is niet wat hij zag. Dat is wat hij daarna bouwde, in overeenstemming bovendien met de gegevens die hij zwart op wit kreeg. En die ook in Exodus uitgebreid vermeld staan. Begrijp je me goed, hier hoorde nog de voor of omheen, weet je wel. Nou, dat is helemaal niet op schaal, maar vooruit. Maar bij wijze van spreken, gaat maar eens naar het model kijken, dan ziet u dat wel. En we hebben het daar later een volgende keer wellicht wat uitgebreider over. Maar het gaat maar om het idee, die grote voorhof en daarbinnen dit bouwstoel van twee vertrekken achter elkaar met hier de deur. En daar de voorhang, want het voorhangsel neemt met de veel letters, de voorhang. Het waren geen openslaande deuren, het was een gordijn, want dat is makkelijker op te vouwen en mee te nemen en zo verder. Daar hangt hij. Nou, dat is mooi. Dus van de andere kant, ik ben altijd, vind altijd jammer dat hij verkeerd omstaat. De ingang is naar de oostzijde. Dus men had hem andersom eigenlijk moeten neerzetten. Maar vooruit. Hetzelfde gold later ook voor de tempel, met de ingang aan de oostzijde. Dat komt omdat de Heer altijd van het oosten komt en anders moet hij omlopen. Dus hij komt van het oosten, u weet wel, van de Olijfberg en dan kijk je bij in Jeruzalem dan, vanaf de Olijfberg en dan kijk je rechts in de tempel. Wat is de bedoeling? En dat vind je bij de tabernakel en bij de tempel en daarna ook nog bij de toekomstige tempel uit Ezechiël. Precies hetzelfde, altijd ingang naar het oosten. En uit het oosten komt het licht, want het oosten is de oorsprong, broeder. En daar komt de Heer dus ook vandaan. Bovendien, het daagt altijd in het oosten, daar gaat het de zon op. En die schijnt dus recht daarin. Nou goed. Maar waar het me nou om gaat, is dat Mozes niet een model of zoiets van de tabernakel gezien heeft. Laat staan de tabernakel in nog grotere afmetingen dan die op aarde gebouwd werd eventueel. Wat hij zag was wat wij kennen als de betekenis van de tabernakel. Hij zag hemelse dingen. En daarna kreeg hij als kunstenaar de opdracht om wat hij gezien had, en dat waren abstracte dingen eigenlijk, om die uit te drukken in wat dan heet een tabernakel, en wat later vervangen wordt door een tempel, maar om dat op kunstzinnige wijze, op symbolische wijze vorm te geven, waarbij de Heer natuurlijk voorschriften gaf, want het moet zo lang zijn en zo breed en zo hoog en dat soort dingen meer. Het moet gemaakt worden van dat en dat materiaal enzovoorts. Maar een belangrijk deel van de tabernakel weten wij nog steeds niet hoe het in elkaar stak. En ik bedoel het letterlijk, hoe het in elkaar stak en hoe het staan bleef enzovoorts. Wij kennen de werkelijke details niet. Het is altijd giswerk voor iedereen die probeert een tekening of een model ervan te bouwen. En bovendien weten wij dat twee mensen specifiek werden aangesteld die verlicht waren, om zo te zeggen, door de Heilige Geest om het borduurwerk te maken, zal ik maar zeggen, te ontwerpen althans, en de vormgeving tot in de details te ontwerpen. En van hen staat dat ze inderdaad door de Heilige Geest onderwezen waren, en dan lezen wij in allerlei handwerk, en daaruit ontstaat weer het misverstand dat deze Bezaliel en Aholiab, dat die van Gods wegen waren onderwezen in het vak van zilversmid en wat het maar wezen mag. En dat is ook een misverstand, dat konden ze zelf wel. Maar waar ze in onderwezen waren, was in wat er uitgebeeld moest worden. Wat het moest voorstellen. Iets waar kunstenaars zich tegenwoordig weinig druk meer om maken. Dat laten ze aan de klandizie over. Dat is een goede reden voor, omdat ze het zelf ook niet weten. Maar vooruit, hè. Maar de klassieke kunst is precies andersom. Het gaat erom dat men eerst de dingen begrijpt en daarna ze op een of andere wijze gestalte geeft. En dat is wat gebeurd is. Met andere woorden, waar in het algemeen de tabernakel en later de tempel uitbeelding zijn van nieuwtestamentische waarheid tegenover oudtestamentische waarheid. Dat wil zeggen, nieuwtestamentische waarheid wordt wel degelijk geprojecteerd vanuit oudtestamentische, dus het staat toch naast elkaar, ook in onze voorstelling van zaken. Maar waar dat zo is, heeft Mozes dus op die berg nieuwtestamentische waarheid gezien. En ik loop maar even snel vooruit, voor zover de gemeentelijke waarheid, nieuwtestamentische waarheid is, en dat is het in elk geval, betekent het dus dat Mozes gemeentelijke waarheid gezien heeft en dat hem dus verborgenheden waren geopenbaard. Heb je dat? En die waarheid uitdrukken in materiële zaken, dat was zijn opdracht en dat is de functie van de wet in het algemeen en dus van de tabernakel en de dienst in de tabernakel in het bijzonder. Kortom, Mozes heeft een blik geworpen op de toekomst. En daarna zou hij die toekomende dingen, de toekomende goederen, de betere dingen van het nieuwe verbond, want dat is min of meer de vaste term in de Hebreeënbrief, waar, als u het mij vraagt, 14 betere dingen genoemd worden, letterlijk zo. Heeft hij betere dingen gezien en heeft er niet over mogen spreken, maar heeft ze uit moeten drukken in wat ik dan toch maar noem een kunstwerk. Namelijk de tabernakel, inclusief zijn dienst, want men zou het beschouwen als een kunstwerk. Als symbolische uitdrukking van overigens ongrijpbare abstracte waarheden en leerstellingen enzovoorts. Daar gaat het om. En op een zijlijn, in een voetnoot zeg ik dan, en dat is ook de reden waarom Mozes het beloofde land niet is binnengegaan. Hij krijgt een andere toekomst. Hij krijgt namelijk deel aan de toekomst die hij in de tijd op de berg al gezien heeft. Een gemeentelijke, namelijk. En dan komt daaronder weer een voetnoot, dat kan helemaal niet, schijnt het, maar ik heb daaronder nog een voetnoot, want daarna was er iemand anders die jaren later op diezelfde berg kwam, dat was ene Elia, en die zag ook toekomende goederen, gaf daaraan ook uitdrukking in de tekenen die hij deed overigens, en hij is de man die van de aarde op vreemde wijze verdween. Die verdween uit het beloofde land omdat ook hij in navolging van Mozes een toekomst krijgt in die dingen waarvan hij, die hij gezien had op diezelfde berg. Noem nog twee zulke voorbeelden. De Heer Jezus, als u mij vraagt, denk ik, ik kan het niet bewijzen, maar ik denk de Heer Jezus ook, de bekende berg. Waarover gesproken wordt, de berg der verzoeking enzovoort. Ik denk dat het diezelfde berg was. En in ieder geval de apostel Paulus is daar geweest. En dat is redelijk goed bewijsbaar, omdat het in de gelaten brief staat. En heeft daar ook de blik geworpen op wat die drie voor hem al gezien hadden. Alleen hij was degene die er ook uitgebreid over zou spreken. En hij doet dat aan de hand van de tabernakel hier in de Hebreeënbrief. Dat is toch wel leuk. Hij gebruikt het model dus om te illustreren wat hij zelf van Gods wegen ontvangen en gezien had. Zie? En daarmee handelt hij in navolging van Mozes eigenlijk. Maar goed. Er staat dus dat Mozes de dingen zou maken naar de afbeelding die hem op de berg getoond is. Want op de berg zag hij de toekomst. En daarna staat er van Christus, nu heeft hij, vers 6, zoveel uitnemender bediening. Dat is dus een betere bediening, een van die 14 betere dingen. Hij heeft een zoveel uitnemender, betere bediening, dienst namelijk, onder het nieuwe verbond, gekregen. Zoals hij ook eens beteren verbonds middelaar is. Hij is de middelaar van een beter verbond. Aaron, de oud-testamentische hoge priester, was de middelaar van het oude verbond. Althans, voor zover het om die ceremoniële wet gaat, zal ik dan maar zeggen, gemakshalve. Maar Christus is de middelaar van een beter verbond. En Aaron wordt daarmede gemaakt, ook in dit vers, tot een type van Christus. Maar niet meer dan dat. Een type. Het zijn alleen beelden. En die zijn waardevol, maar het blijven slechts beelden of typen. En van het nieuwe verbond staat dan ook nog dat het in betere beloften bevestigd is. Dat wil zeggen, het berust op betere beloften. Hoewel het ook andersom gezegd kan worden, de betere beloften berusten op een beter verbond. Want zoals onder het oude verbond beloften gedaan waren aan het volk dat onder het oude verbond leefde, zo zijn ook onder het nieuwe verbond beloften gedaan aan degene die onder dat nieuwe verbond leven. Heb je die? Goed. Daarna zeg ik, om het nog moeilijker te maken, het oude verbond zelf is al de belofte van het nieuw verbond. Maar binnen het oude verbond werden beloften gedaan en binnen het nieuwe verbond ook. Wat de oud-testamentische beloften betreft, daaraan hebben wij onder het nieuwe verbond reeds deel gekregen. Niettemin zijn aan ons onder het nieuwe verbond opnieuw beloften gedaan. En dat zijn de betere beloften. En die hebben betrekking ook op een beter vaderland. Dat was Hebreeën hoofdstuk 11. Maar goed. Maar ik blijf hier die draad volgen in Hebreeën 8. Want indien, vers 7, indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, want de wet mag dan heilig, rechtvaardig en goed zijn. Hij is niet onberispelijk. Heilig, rechtvaardig en goed staat in Romeinen 7, als ik me goed herinner. Maar hij is niet onberispelijk. Bij degenen die onder de wet leven, ook vandaag, is die tekst uit Romeinen 7 algemeen bekend. De wet is heilig en rechtvaardig en goed. Bij hen is niet populair de uitspraak: de wet is vernietigd om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat was Hebreeën 7, vers 18. En als men dat dan toch leest, wil men het slechts toepassen op een deel van de wet, dat men voor de gelegenheid dus inderdaad noemt de ceremoniële of rituele wet. En men bedoelt dan het Aaronitisch priesterschap in samenhang met de tabernakel en de tempeldienst, zo van dat hoeven wij niet meer te doen. En zo past men dit soort schriftplaatsen slechts gedeeltelijk toe. Maar de Bijbel doet dat absoluut niet. Want het oude verbond was niet onberispelijk. Maar als het eerste verbond onberispelijk geweest waren, inclusief de tabernakel en tempeldienst, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest geworden. Die was voor Jurgen, maar die ziet niet zitten. Dus. Als de wet volmaakt was, dan zou je niet vervangen zijn door wat anders. Heel simpele zaak. En waar dus de Bijbel toch spreekt over een nieuw verbond, in een terzijdestelling van en zelfs een veroordeling van het oude verbond. En dat staat hier ook. Want berispende, en berispende betekent gewoon corrigerende, dat woordje hen zou ik weer doorstrepen, want het is geen kritiek op degenen die onder de wet leefden, maar het was kritiek op de wet zelf, is de gedachte. De vertalers hadden daar logischerwijze moeite mee, dus ik neem het hen niet kwalijk. Maar hen weer doorstrepen. Want berispende in de zin van corrigerende, vanwege dat de wet wel degelijk berispelijk was. Hè? Hen berispende zegt hij tot hen, want berispende zegt hij tot hen, ziet de dagen komen, spreekt de Heere. En ik zal, er staat dat ik zal in Jeremia 31, vers 31, waaraan het ontleend is. Dan zou het er ook naast leggen eventueel. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda, dat is samen de 12 stammen van Israël. En nu we het hier toch wel eens moeilijk maken, zeg ik maar meteen, het is niettemin toch opmerkelijk dat er eerst staat het huis Israëls en dan pas het huis van Juda. Dat is niet hetzelfde namelijk. En daar in dat hoofdstuk zeker niet, men zal dan het hele hoofdstuk lezen. En als het huis Israëls en het huis van Juda naast elkaar gezet worden, dan is het huis van Juda de twee stammen van Israël. Dat is het altijd eigenlijk. Huis van Juda, de twee stammen van Israël, Juda en Benjamin. En als daarnaast het huis van Israël genoemd wordt als iets anders, dan staat het uiteraard voor de 10 stammen van Israël, want die kregen die titel mee. En de suggestie is dan ook inderdaad dat het nieuwe verbond waarover hier gesproken wordt, eerst bevestigd zal worden aan de 10 stammen en daarna alsnog aan de 2. Hetgeen je automatisch brengt bij het idee dat de gemeente op een of andere wijze staat voor die 10 stammen. Ik zei op een of andere wijze. Dus neem me niet al te letterlijk nu. Maar het is wel degelijk zo. Er is een verband. Maar dat is een zijlijn waar het niet echt over gaat hier. Dus ik ga gewoon verder. De dagen komen, spreekt de Heer, ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Sommigen zeggen dus het nieuwe verbond is alleen voor Israël. Dan moet ik u zeggen, dat staat er niet en dat is ook een noodlottig misverstand. Wat er staat is dat de Heer aan Israël ooit een keer dat nieuwe verbond zou oprichten, maar er staat niet dat hij het niet ook zou oprichten met andere volken. Hebben die? Dat is voor de ultradispensationalisten bestemd, deze uitspraak. Zij kunnen schitterend aantonen dat het nieuwe verbond bestemd was voor Israël. En omdat wij niet Israël zijn, leven wij dus niet onder het nieuwe verbond. En dus is Christus dan ook niet onze hoge priester. En bij die laatste conclusie wil de duivel ons graag hebben. Maar wat is er dan fout aan de redenering? De fout aan de redenering is dat hij maar half is. Want als je aangetoond hebt dat het nieuwe verbond bestemd is voor Israël, en dat is makkelijk zat, heb je nog niet aangetoond dat het niet bestemd is voor overige volken. Hebben die nog? Nou, nog zo'n voorbeeld, die is dan meteen ook voor de ultradispensationalisten. Als Paulus zegt dat hem de verborgenheid is geopenbaard, heeft hij niet gezegd dat het niet aan anderen geopenbaard is. Die heb je toch, hè? Goed. En als ik zeg dat ik fietsen heb geleerd, heb ik niet gezegd dat u niet fietsen kunt. Want de fiets is altijd dankbaar object om te gebruiken als voorbeeld voor van alles en nog wat. Goed, onthoud die, hè? Maar in Jeremia gaat het nou eenmaal over Israël, dus wordt daar Israël genoemd. Dus ik zal met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Het vervolg erop is gewoon dat in Israël, namelijk in Abraham en zijn zaad, alle geslachten des aardrijks zouden gezegend worden. Dus het houdt automatisch in dat dit ook opgericht zal worden over alle geslachten des aardrijks. En nog een andere is dat Israël nou eenmaal dient als voorbeeld voor alle volken. En dus betekende dat alle volken ooit onder het nieuwe verbond gebracht zullen worden. Nou ja, allen die over zijn. Maar dat hoef ik er ook uiteraard niet bij te zeggen, lijkt mij. Maar wat Paulus hier zegt is dat de aankondiging van het nieuwe verbond beschouwd kan en moet worden als een berisping, als een correctie, als kritiek van en op het oude verbond. Hebben die nog? Hij zegt, nou ja, de staat wilde dat God een nieuw verbond zou sluiten, maar houdt in dat hij dus het oude wegdoet. En waarom doet hij dat? Omdat het oude niet deugt. Het is namelijk zwak, omdat het gelegd is op het vlees. Het is onprofijtelijk. Het is dan ook een bediening des doods. En dat heeft weinig nut. Want ook zonder de bediening des doods gaan wij allemaal dood. Hebben die nog? Maakt dus weinig verschil. Maakt iets verschil. Onder de bediening des doods ga je wat sneller dood. Zo is het eigenlijk. Dan ben je al dood voordat je overleden bent. Hè? Nou goed, hebben ze je al in doeken gewikkeld? Nou ja, doeken is niet het goede woord. Maar in een lijkwade, in een keurslijf noemen wij dat. Maar in werkelijkheid is het een lijkwade, om zo te zeggen. Waardoor men zich niet meer bewegen kan. Vandaar dat als iemand opstaat uit de dood. Lazarus, als Lazarus opstaat uit de dood en hij is een beeld van Christus in de eerste plaats, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En daarna van allen die aan het Nieuwe Verbond deel hebben, wordt er gezegd, wikkel hem uit. Want het leven onder de wet en onder het oude verbond is zeer ingewikkeld. Dat heb ik nagevraagd aan een mummie. Heel goed. Nou, dan gaan we weer terug naar Hebreeën 8. Ik zal een nieuw verbond oprichten. En dat het verbond een nieuw verbond genoemd wordt, zegt maar één ding. Het zegt niks over de aard van dat verbond. Het zegt alleen dat het in de plaats komt van iets wat er al eerder was. En dat daarmede meteen tot oud verklaard wordt. Zie? Als je dat nieuwe verbond, als je het verbond des vredes, zal ik maar zeggen, want zo heet het eigenlijk, het eeuwige verbond des vredes, als je dat het nieuwe verbond noemt, dan impliceert dat je vanaf dat moment het verbond der wet, het oude verbond noemt, en daarmee meteen aangeeft dat het van voorbijgaande aard is. Daar staat hier, kijk maar. Vers 9. De Heer zou een nieuw verbond sluiten, nog steeds geciteerd uit Jeremia 31. Niet naar, dat wil zeggen niet zoals het verbond dat ik met hun vader gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. Dat is dus de wet, waarmee meteen gezegd wordt welk verbond dan vervangen wordt door het nieuwe. Wel, dat verbond dat gesloten werd na de uittocht uit Egypte op de Sinaï, dat wordt vervangen. Vers 10, want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Na die dagen wil gewoon zeggen in de toekomst. Nog steeds geciteerd overigens uit Jeremia 31. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En in hun harten zal ik die inschrijven. Het idee is namelijk dat het hierbij niet gaat om opgelegde wetten en regels en voorschriften. Dat woord opleggen of opgelegd vindt u hierna in hoofdstuk 9 vers 10, een halve bladzijde verder aan het eind van het vers. Wetten die opgelegd waren en die men dus dragen moest als een juk waaronder men leefde, als een verplichting. Maar bij het Nieuwe Verbond worden de wetten des Heren, dat wil zeggen zijn onderwijzingen, want dat is nog steeds de enige echte betekenis van het woord wet, onderwijzing, dat zeg ik voor de Calvinisten onder ons, wie hebben we nog niet gehad? Wet is onderwijzing, in de eerste plaats lering. Ik zal mijn onderwijzingen in hun verstand, dat is gewoon de inwendige mens, geven. Of ik zal die in hun harten inschrijven. En harten is net als verstand de inwendige mens. Dat wil zeggen, men krijgt het niet opgelegd, maar ingelegd. En dat betekent dat die wet niet iets externs is, dat men moet dragen. Maar deze wetten waarover hier gesproken wordt, die maken deel uit van de mens levend onder het Nieuwe Verbond. Zij zijn hem eigen. Zij zijn zijn eigen. Zijn ego namelijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dit is heel moeilijk uit te leggen. Maar kijk, het is ongeveer hetzelfde als het verschil tussen wetten en normen en waarden. Want wij hebben er twee woorden voor, die hoor je achter elkaar uitspreken. En als je origineel wil zijn, kun je alleen nog zeggen waarden en normen. Maar vooruit. Normen en waarden zijn ook wetten, zijn ook onderwijzingen. Maar dan niet opgelegd door een wetgever die er sancties op stelt of zo, maar gewoon ingeschreven in het hart. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zo van, men doet of en laat bepaalde dingen niet omdat het voorgeschreven is, maar domweg omdat men niet anders wil. Ja, ik weet daar niet echt goede voorbeelden van. Eigenlijk, als ik de Bijbelse neem, dan klinkt het zo vroom. Als ik niet Bijbelse neem, dan krijg ik kritiek dat ze niet Bijbels zijn. Dus het schiet niet erg op. Hè? Maar er zijn dingen die wij nou eenmaal doen. Waarom we ze doen, weten wij ook niet. Wij doen ze gewoon. Ik maak veel muziek. Waarom ik dat doe, dat is niet omdat iemand gezegd heeft dat dat moet. Maar ik doe het gewoon. Ik kan het ook niet laten. En ik vind ik vind er mijn vrede, mijn blijdschap in. Ook een soort levensvervulling, dat woord mag ik vandaag misschien in dit verband hier niet gebruiken, maar ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb. Men doet bepaalde dingen gewoon omdat, ja, het zit erin en het moet er op een of andere wijze uit. En al zou de wet het me verbieden, zou me er denk ik heel weinig van aantrekken. Maar ja, het zit erin en het moet eruit en zo hoort het ook. Heb je dat? En bij de natuurlijke mens is het zo, er zit wel wat in de mens, maar dus over het algemeen zegt de Bijbel, nou ben ik bij Bijbelse zaken, dus over het algemeen zegt de Bijbel weinig goeds, dat is een understatement, want er staat, er woont in de mens überhaupt geen goeds. Dat wil er ook uit, maar dat mag niet, want de wet verbiedt het. Dus ieder die onder de wet leeft is per definitie gefrustreerd en moet naar een psychiater, maar dat helpt niet. Dan wordt de psychiater namelijk ook weer gefrustreerd van. Dus het schiet niet echt op. Daar is gewoon niks aan te doen. Het maakt de mens een gevangene. Wat hij doen wil, doet hij niet. En dat wat hij niet wil, dat doet hij. Dat is de situatie onder de wet. Dat is Romeinen hoofdstuk 7. En er is verder weinig aan te verhapstukken. Maar onder het Nieuwe Verbond zou het zo zijn dat het woord Gods, dat is hetzelfde als wet Gods, wetten, onderwijzingen, alle woord Gods is onderwijzing, dat de onderwijzingen Gods in onze harten geplant zouden worden, Van onze kant heet dat geloof, namelijk wij accepteren ze en laten het in onze hart planten, in onze harten. En het komt niet in een vakje terecht ergens, zoals iemand mij gisteren probeerde uit te leggen. Maar het komt gewoon in heel ons wezen terecht. Het vormt ons, het maakt ons tot wie wij zijn. En het leven als christen wordt daarna een natuurlijke, een vanzelfsprekende aangelegenheid. Ook al zou je het schrijven met een kleine letter, natuurlijk. Zo zijn we nou eenmaal. Wij kunnen niet anders, zei Petrus, mede namens Johannes, tot het Sanhedrin in de tijd, wat was het, Handelingen 5 of zo. Er werd hen door een wetsdienaar gezegd, jullie moeten je mond houden. En Petrus zei, ja, dat is nou jammer, maar dat kunnen wij niet. Hè? Niet omdat zij de opdracht hadden te spreken, maar omdat het gewoon van binnenuit kwam. En dat is het verschijnsel van staan in de vrijheid en leven in de vrijheid van het nieuwe verbond, waarbij de Heer zijn woord in onze harten schrijft. Dat is op zich een wonder, want de Bijbel zegt dat dat niet gewoon bij de natuurlijke mens zo gebeurt. Maar wat de Bijbel zegt is dat men door geloof, door het woord ontvangen, nieuw leven ontvangt dat zich daar ontwikkelt. Het is meer dan alleen een verzameling normen en waarden die we ons eigen gemaakt hebben. Maar niettemin is het dat toch wel. Een verzameling normen en waarden die wij ons eigen maken en waaruit wij leven als vanzelfsprekend. En voor zover het niet zo vanzelfsprekend gebeurt, want ik hoor u denken, maar voor zover het niet zo vanzelfsprekend gebeurt, komt dat omdat er van buitenaf, opgelegd, dat er van buitenaf weer iemand is die zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet, dat zullen we eens even flink onderdrukken. Zullen we een stokje voor steken, en hij is daar geraffineerd in. Ik zal u niet uitleggen hoe hij dat doet, hè? Maar hij kent nog een paar methodes. En die probeert ons tegen te houden, opdat we maar niet zouden leven vanuit dat wat God in onze harten geplant heeft. Dan heb je dus van doen gewoon met de duivel, bedoel ik maar te zeggen. Maar dat doet niks af aan het natuurlijke principe, al of niet met een hoofdletter, dat onder het nieuwe verbond God zijn onderwijzingen in ons hart, in onze inwendige mens, plant, schrijft. Hij schrijft het niet in stenen tafelen zoals van ouds. Maar in die stenen tafel kun je namelijk niet schrijven. Leuk, hè? Hè? En niet zeggen, dan was het een wonder dat de Heer het deed. Het punt is, het is ook mislukt. Je kan in stenen tafel niet schrijven. En in de natuurlijke mens gaat dat namelijk niet. Die heeft een hart van steen, heet zoiets. Het is niet ontvankelijk. Maar een vlezen hart wordt geacht een levend hart te zijn. Een natuurlijk hart. En dat is ontvankelijk. Daar plant, dan wel schrijft de Heer zijn woord in. Met dank aan Jacobus 1, want daar staat plant. Hij plant daar dat woord in en dat zal tot ontwikkeling komen. Dat is leven onder, maar dat is niet helemaal het goede woord, onder het nieuwe verbond. Maar het is niet een druk, een last die wij dragen. Het is een invloed waaraan we onderworpen zijn, dat is waar. Maar omdat het van binnenuit komt, is daarop van toepassing de uitspraak van de Heer Jezus, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, waardoor? Dat heb ik nagevraagd aan John Bunyan en die zei de zonde. Toen heb ik het nagekeken in mijn Bijbel en die zegt de wet. Wel eigenaardig en belangrijk verschil. En daarna zei de Heer, kom tot mij, neemt mijn juk op u. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De mens blijft namelijk een dienstknecht. Hij moet iets te dragen hebben op een of andere wijze. Verantwoordelijkheid namelijk. Hij moet zijn zelfvervulling ergens in vinden. En dat kan alleen als hij bepaalde verantwoordelijkheden draagt. En onze verantwoordelijkheid levend onder het nieuwe verbond is niet het volbrengen van allerlei oudtestamentische voorschriften en regels, zoals uitgedrukt, uitgebeeld in de tabernakel of tempeldienst, maar is het leven vanuit dat wat de Heer in onze harten geplant heeft. En voor dat doel zouden wij ons beschikbaar stellen, namelijk opdat de Heer zijn woord in onze harten zou kunnen planten. En ik preek nu voor eigen parochie, dus ja, dat doe ik altijd namelijk. Dus ik hoef dat eigenlijk ook nooit te zeggen, maar ik zeg het toch maar, omdat het een belangrijke waarheid is. Dat implanten van dat woord doet de Heer niet zomaar terwijl wij op bed liggen of weet je veel wat. Dat doet hij wanneer we ons bewust met het woord Gods bezighouden. En ook geconcentreerd bedoel ik. Ik wil termen als studie liever niet gebruiken, maar toch, dat is wat het eigenlijk is. Men concentreert zich op, men probeert het zich eigen te maken, men probeert het te begrijpen en zich eigen te maken, namelijk te geloven enzovoorts. Dat is in de eerste plaats wat wij zouden doen. Zoals van de gemeente staat, wat ze in de eerste plaats deden was, zij bleven volharden in de leer der apostelen staten. Daar begint het hele verhaal mee. En dat geldt voor ons ook, dat is onze eerste christelijke verantwoordelijkheid, dat we de Heer de gelegenheid geven, en niet maar een moment in ons leven, maar gewoon zoveel mogelijk in ons leven eigenlijk, om tot ons te spreken, door zijn woord, ook in bijeenkomsten als deze, bedoel ik uiteraard te zeggen. Dat is onze eerste verantwoordelijkheid, en de tweede verantwoordelijkheid is dan, dat wij ook inderdaad, De tegenstander het hoofd bieden en dus zeggen, ja, nee, wat wij geleerd hebben, daar leven wij ook uit. Zo is het, zo staat het in het woord Gods en daar houden wij ons aan met onze blik gevestigd. Niet op resultaten in deze zienlijke wereld, maar onze blik gevestigd op de heerlijkheid die ook ons is voorgesteld aan het eind van onze aardse loopbaan, uiteraard. Want dat is ook de aardigheid van het leven onder het nieuwe verbond, het leven als gelovigen. Ons uitzicht wordt niet beperkt door de lengte van ons leven hier. Dat wil zeggen, het wordt niet beperkt door een grafsteen waar we tegenaan kijken. Maar integendeel, wij kijken er ver overheen. He? Wij dichtbij zien we niet veel. Veraf, dat kunnen we goed. En zo hoort het ook, hè? Hoe ouder wij worden, dat heb ik nagevraagd aan mijn opticien. Maar goed, wij moeten het daar eerst bij laten, want het is alweer tijd voor een onderbreking.